Matteüs hoofdstuk 20, waar we ons, dacht ik, laatstelijk hadden bezighouden met de gelijkenis der arbeiders in den wijngaard. Zodat we nu terechtkomen bij vers 17. En ik lees dus nu Matteüs 20 vanaf vers 17. En Jezus opgaande naar Jeruzalem dan tot zich de 12 discipelen alleen op de weg en zeide tot hen: ziet, wij gaan op naar Jeruzalem. En de Zoon des Mensen zal den overpriester en schriftgeleerden overgeleverd worden. En zij zullen hem ter dood veroordelen. En ze zullen hem de heidenen overleveren om hem te bespotten en te geeselen en te kruisigen. En ten derde dagen zal hij weder opstaan. Toen kwam de moeder der zonen van Zebedeus tot hem met haar zonen, hem aanbiddende en begerende wat van hem. En hij zeide tot haar: wat wilt gij? En zij zeiden tot hem: zeg dat deze mijn twee zonen zitten mogen, de een tot uw rechter en de ander tot uw linkerhand in uw koninkrijk. Maar Jezus antwoordde en zeide: gij lieden weet niet wat gij begeert. Kunt gij de drinkbeker drinken die ik drinken zal en met het doop gedoopt worden waarmee ik gedoopt worden? Zij zeiden tot hem: wij kunnen. En hij zeide tot hen: mijn drinkbeker zult gij wel drinken en met het doop waarmee ik gedoopt worden zult gij gedoopt worden. Maar het zitten tot mijn rechter en tot mijn linkerhand staat bij mij niet te geven, maar het zal gegeven worden dien het bereid is van mijn vader. En als de andere 10 dat hoorden, namen zij het zeer kwalijk van de twee broeders. En als Jezus hen tot zich geroepen had, zeide hij: gij weet dat de oversten der volken heerschappij voeren over hen en de groten gebruiken macht over hen. Doch al zo zal het onder u niet zijn. Maar zo wie onder u zal willen groot worden, die zij uw dienaar. En zo wie onder u zal willen de eerste zijn, die zij uw dienstknecht. Gelijk de Zoon des Mensen niet is gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen. Tot zover. En inmiddels is de Heer Jezus dan met zijn discipelen inderdaad onderweg naar Jeruzalem, zoals vers 17 hier ook opent. Jezus opgaande naar Jeruzalem enzovoorts. En onderweg naar Jeruzalem gebeurt nogal het een en ander. Het wordt niet altijd even uitgebreid beschreven, maar er gebeurt wel het een en ander, omdat aan de ene kant kennelijk de verwachting van de discipelen is dat hij wellicht zijn koninkrijk zou oprichten. We komen daar nog wel op terug. En op sommige plaatsen staat dat trouwens ook gewoon zo. Terwijl aan de andere kant de Heer Jezus heel goed weet dat hij onderweg is naar Jeruzalem om daar gevangen genomen te worden, overgeleverd te worden, gekruist te worden. En dat is dan ook wat prompt hier weer aangekondigd wordt. En dat is natuurlijk niet de eerste keer. En omdat het niet de eerste keer is, heb ik er deze keer ook niet zoveel meer van te zeggen. Behalve dan dat ik gewoon blijf bij wat ik er voorheen van gezegd heb. Hoewel ik weet dat sommigen daar wat moeite mee hebben. Maar ook hier blijkt die gedachte juist te zijn. De gedachte namelijk dat de Heer Jezus weliswaar spreekt over wat hem zou overkomen. Namelijk dat hij zou overgeleverd worden door de overpriesters en schriftgeleerden en aan de heidenen om hem te bespotten en te geeselen en te kruisigen enzovoort. Maar ook hier blijkt dat kennelijk deze woorden niet expliciet uitgesproken werden, want anders is het volgende al helemaal niet te begrijpen. Dat is steeds trouwens het geval geweest. Ik geloof dat de Heer Jezus weliswaar sprak over zijn aanstaande lijden en sterven, maar dat hij dat deed dan toch op bedekte wijze en vermoedelijk dus op de oudtestamentische wijze, waarbij via oudtestamentische beelden of cryptische uitspraken zelfs maar oudtestamentische typen gesproken wordt over het lijden dat op de Christus komen zou en eventueel de heerlijkheid daarna volgde, met dank aan de woorden van Petrus uiteraard. Maar ook hier wel over die aankondiging van het lijden valt verder niks te zeggen, maar het is natuurlijk toch opmerkelijk dat als de Heer hier zijn dood aankondigt, dat dan meteen daaroverheen sprake is van dat de moeder de zonen van Zebedeus tot de Heer Jezus kwam om hem te vragen of haar twee zonen in zijn koninkrijk aan zijn rechter en linkerhand zouden mogen zitten, want het antwoord op die vraag zou wat mij betreft geweest zijn: hoezo koninkrijk? Dat lijkt er in de verste verte niet op dat dat koninkrijk zou komen. En als niettemin de discipelen toch die verwachting hadden, dan betekent het gewoon dat deze aankondiging van het lijden van de Heer Jezus aan hen voorbij is gegaan. Kennelijk. Dat is onbegrijpelijk als die aankondiging al plaatsgevonden in net zulke expliciete taal als dat wij hier in vers 17 tot en met 19 vinden. Maar het is niet onbegrijpelijk wanneer deze aankondiging niet in expliciete taal tot hen gericht was. Dat is maar waar het om gaat. Ik geloof dan ook dat deze woorden in de eerste plaats achteraf geschreven zijn. Dat is in elk geval zo. Alle nieuwtestamentische bijbelboeken zijn pas geschreven na de opstanding van Christus. Hoewel ze dikwijls gebeurtenissen beschrijven van daarvoor. Maar het is pas daarna geschreven. En ook kennelijk in het licht van wat daarna bekend was. Laat ik het dan zo zeggen. Dat kan ik niet missen, want we vinden dat in alle evangeliën terug. En ik heb dat natuurlijk al aangehaald naar aanleiding van de eerste verse van Matthäus' evangelie. Het boek des geslachts van Jezus Christus, de zoon van Abraham, de zoon van David. Stond dus vast. En hij is dat op grond van zijn opstanding uit de dood. En mocht Matthäus niet duidelijk genoeg zijn, dan toch in elk geval Johannes. Want er wordt uitdrukkelijk gesproken meteen in hoofdstuk 1 over hoe de geschiedenis afgelopen was. Kortom, deze dingen worden achteraf beschreven en achteraf kan Matthäus schrijven dat de Heer Jezus deze dingen tot hen gezegd had. Het neemt niet weg dat ze deze dingen niet begrepen hebben, niet verstaan hebben toen de Heer Jezus sprak, maar dat ze achteraf herkend hebben, deze woorden. En dat is precies wat we trouwens in het Johannesevangelie hieromtrent lezen, namelijk uitspraken als: dit verstonden de discipelen toen nog niet, maar toen hij uit de dood was opgestaan, werden zij indachtig dat hij hen dit gezegd had, enzovoorts. En dat geldt dus voor een heleboel zaken die plaatsvonden. Dingen die de Heer Jezus zei of deed, die de discipelen niet begrepen, maar die ze begrepen na zijn opstanding. En pas toen zijn deze bijbelboeken geschreven. En zo lees ik ze dus ook onvermijdelijk. Hoe het ook zij, in vers 20 staat: toen kwam de moeder der zonen van Zebedeeus. Dat is weer wat anders dan de vader der zonen van Zebedeeus, denk ik dan altijd maar. De moeder der zonen van Zebedeeus kwam tot de Heer Jezus en ze begeerde: zeg dat deze mijn twee zonen zitten mogen, de een tot uw rechter en de ander tot uw linkerhand in uw koninkrijk. En dergelijke gedachten kwamen we feitelijk al tegen in het voorgaande hoofdstuk. Na de zogeheten tweede aankondiging van het lijden. Want daar zei Petrus tot de Heer Jezus: zie, wij hebben alles verlaten en zijn u gevolgd. Vers 27. Wat zal ons dan geworden? Waarna de Heer zegt: ik zeg u dat gij die mij gevolgd zijt in de wedergeboorte, wanneer de Zoon des Mensen zal gezeten zijn op de troon zijner heerlijkheid, dat gij ook zult zitten op 12 tronen, oordelende de 12 geslachten Israëls. Als men dat wedergeboorte begrepen heeft, dat waag ik te betwijfelen. Maar niettemin, er wordt daar gesproken over het koninkrijk dat de Heer Jezus zou hebben. Ondanks het feit dat hij onderweg was naar Jeruzalem om te lijden en te sterven. Het wordt hier gewoon genegeerd, daar komt het feitelijk op neer. Nou goed, de twee zonen van Zebedeeus. Het is een ingewikkeld verhaal overigens. De zonen van Zebedeeus, dat waren Johannes en Jacobus. Er liepen nogal wat meer rond met die naam, maar daar ga ik nog maar niet op in. De naam Jacobus namelijk. Maar het waren Johannes en Jacobus en ze waren twee van de drie. Dat wil zeggen, bij gelegenheid dat er sprake is van drie discipelen, is het altijd Petrus, Johannes en Jacobus. Maar Petrus speelt dan een rol in hoofdstuk 19 over hoe zit het nou straks in uw koninkrijk. Dus Petrus hebben we al gehad en hier komen de andere twee, Jacobus en Johannes. Alleen in dit geval via hun moeder. Er is wat verschil van mening over. En dat is ook, ligt ook voor de hand. Want wij kennen die moeder eigenlijk niet. Tenzij dan dat zij dezelfde is als Salome. Moet ik zelf even zoeken, want ik kan het ook nooit onthouden. Tenzij zij dezelfde is als Salome, die genoemd wordt in Marcus 15. Want in Marcus 15... is sprake van enige vrouwen die, om zo te zeggen, ooggetuigen zijn van de kruisiging van de Heer Jezus. Er staat in Marcus 15, vers 40. En er waren ook vrouwen van verre aanschouwende, onder welke ook was Maria Magdalena. Die identiteit die is ook niet altijd duidelijk, vooral onder protestanten niet. Want Maria Magdalena is gewoon Maria van Bethanië. Dat is bijzonder aan. Maar de Maria van Martha. Alleen in protestantse kringen maakt men liever onderscheid. Daar kent men Martha en Maria van Bethanië. Maria van Bethanië wordt ze dan genoemd. En daarnaast ook ene Maria Magdalena. Maar dat is een hardnekkig misverstand. Want Maria van Bethanië is gewoon Maria Magdalena. Maar Maria van Bethanië wordt beschouwd als een hele aardige, vriendelijke, liefdevolle vrouw. En Maria Magdalena wordt beschouwd als een gewezen hoer. En sommigen begrijpen niet dat dat samen kan gaan. Hè? Toch? Dat is gewoon zo. Sommigen vinden dat het niet samen mag gaan of niet kan gaan. En dus heeft men er twee figuren van gemaakt. Maar Maria Magdalena is gewoon Maria, de zus van Martha en de zus van Lazarus. Ik geloof niet dat Rooms-Katholieken daar problemen mee hebben. Die geloven dat, voor zover ik weet. Maar in protestantse kringen worden ze uit elkaar gehaald. Maar het is gewoon dezelfde, Maria van Magdala. Dus Maria van Bethanië. En daarna een Maria, de moeder van Jacobus en van Jozef. Jacobus de Kleine wordt hij genoemd. Zoiets van junior of hoe dat heet. Maar misschien was hij wel kleiner dan die anderen. Maar dat doet er niet zoveel toe. Ook daar is allerlei misverstand over. Maar als u het mij vraagt, Maria de moeder van Jacobus, dan wel Maria de moeder van Jacobus en van Jozef, is gewoon Maria de moeder des Heren. Maar omdat dat onder sommige omstandigheden wat ongepast lijkt, wordt ze genoemd Maria de moeder van Jacobus en van Jozef. Maar Jacobus en Jozef waren beide broers van de Heer Jezus. Dat is in Rooms-Katholieke kring natuurlijk ook wat lastig, want daar gelooft men, ik weet niet waarom en ik weet ook niet sinds wanneer, maar daar gelooft men dat Maria geen kinderen meer gehad heeft en altijd maagd is gebleven enzovoorts. Zodat Jacobus en Judas en Jozef en Simeon en Simon trouwens en Salome niet broers en zusters van de Heer Jezus zijn, maar een andere vader en moeder hebben. En hoe ze dat helemaal wegredeneren weet ik niet, want bijgelegenheid staat gewoon in de Bijbel. Hè? Wij kennen hem, wij kennen zijn ouders en wij kennen zijn broers. Zijn die niet Jacobus, Jozef, Simon, andere volgende geloof ik, en zijn zuster, of zijn zusters, enzovoort. Die had hij dus, dat is niks moeilijks aan. Maar bij gelegenheid wordt Maria dan weliswaar niet genoemd de moeder van de Heer Jezus, maar wel de moeder van Jacobus en van Jozef. Jozef is gewoon Jozef, maar dan in een Griekse vorm. Dat is ook niks moeilijks aan, die Maria kennen we ook. En daarna staat er, en Salome, die kennen wij niet. Nee, er is een zus van de Heer Jezus, die heet Salome. En sommigen opteren, heet dat, ervoor dat deze Salome dan de zuster, nou een van de zusters eigenlijk, is van de Heer Jezus. Want die draagt de naam Salome. Dat staat ook inderdaad elders in de Bijbel. Maar ja, er kunnen er meer zijn die zo heten. Bovendien, er waren hier al twee Maria's. Dus je moet oppassen met die naam. Je weet nooit helemaal zeker zo zonder meer wie het is. Maar ik haal dit vers aan omdat het vers verbazensterk overeenkomt met Matthäus 27, vers 55, dacht ik. 56. 27, Matthäus 27, vers 55. Waar staat: en aldaar waren vele vrouwen van verre aanschouwende. En ik wijs erop dat in het algemeen Matthäus en Marcus parallel lopen. Tegenwoordig beweert men gewoon dat het oudste evangelie is dat van Marcus en daarna heeft Matthäus het overgeschreven en er verder het een en ander aan toegevoegd. Zo is het ongeveer dan. Daar moet je niet al te veel van geloven. Maar het is natuurlijk wel zo dat beide verslagen parallel lopen. Niet alles wat Matthäus beschrijft staat in Marcus, maar andersom gewoonlijk wel. En wat in Marcus staat, staat bijna letterlijk net zo in het Matthäus-evangelie. Enkele uitzonderingen na dan. En wanneer we deze teksten dus parallel tegen, leggen, dan beschrijven ze niet alleen dezelfde geschiedenis, maar deze beide boeken lopen nou eenmaal parallel. Dus de kans is groot dat het volstrekt over hetzelfde gaat. De aardigheid is dat in Matthäus 25 vers 55 staat, al daar waren vele vrouwen van verre aanschouwende. Nou, dat stond in Marcus ook, er waren ook vrouwen van verre aanschouwende. En dan vers 56 van Matthäus 27. Onder de welke was Maria Magdalena. En Marcus zegt onder welke ook was Maria Magdalena. En dan in Matthäus en Maria de moeder van Jacobus en Jozef. En in Marcus en Maria de moeder van Jacobus de Kleine en van Jozef. En dan in Matthäus en de moeder der zonen van Zebedeus. En in Marcus en Salome. Zodat het, als deze Salome een bekende is, dan zou ze moeten zijn de moeder van de zonen van Zebedeus. En aangezien er verder niks vermeld staat, gewoon de vrouw van Zebedeus, maar meer specifiek de moeder van Jacobus en Johannes. Verzit dat gewoon. Daar is dus verder niks moeilijks aan. Speculatie heeft verder toch geen zin. Natuurlijk, iedereen kan zijn eigen verhaal bedenken als hij wil, maar daar hebben we natuurlijk niks aan. Maar gewoon op grond van de beschikbare Bijbelse gegevens is deze Salome uit Marcus 15 gewoon dezelfde als de moeder der zonen van Zebedeus uit Matthäus 27 en dus ook als uit Matthäus 20. Zo zit dat. Nou goed, niet dat het van zo groot belang is voor het verhaal in Matthäus 20. Maar het is soms wel interessant om te weten wie wie is, hè? Goed. We zijn deze Salome laatstelijk trouwens tegengekomen in de Sainte Marie du Mer. En hoe heet het daar ook alweer, de park? Nou goed, in Zuid-Frankrijk in elk geval. Want daar heeft ze gewerkt en is zij gestorven. Maar goed, hè? De Camargue, was dat? De Camargue. Goed, dat is toch heel lang geleden dat we daar waren. Maar dat even terzijde. Terug dan naar Matthäus 20. Toen kwam de moeder de zonen van Zebedeus tot hem met haar zonen, hem aanbiddende en begerende wat van hem. De vraag was, zeg dat deze, mijn twee zonen, zitten mogen, de een tot uw rechter en de ander tot uw linkerhand in uw koninkrijk. Die zijn natuurlijk met twee kanten, de rechter en de linkerkant. Dat is wat vervelend, want er waren 12 discipelen. Nader inzien, minus één, want er zou er één afvallen, maar er zijn te weinig plaatsen. Niettemin, 12 tronen zouden er zijn. Want dat stond al in hoofdstuk 19. Maar voordat de Heer Jezus daarop ingaat, op deze vraag, zegt hij in vers 22, gij lieden weet niet wat gij begeert, let op het meervoud. Het is dus een antwoord niet alleen aan de moeder, maar kennelijk ook aan de twee zonen, Jacobus en Johannes. Gij lieden weet niet wat gij begeert, gij kunt gij de drinkbeker drinken die ik drinken zal, en met de doop gedoopt worden waarmee ik gedoopt worden. En zij zeiden, dat kunnen wij. Het moet duidelijk zijn dat de Heer in deze bedekte, toch, hè, in deze bedekte uitspraken spreekt over het lijden dat op hem komen zou. Kortom, over de dingen die in vers 17 tot en met 19 genoemd worden. Het houdt ook rechtstreeks verband met de uitspraken uit Matthäus 19... Voorwaar ik zeg u dat gij die mij gevolgd zijt in de wedergeboorte. Want wedergeboorte is natuurlijk toch gewoon niks anders dan dood en opstanding. En de doop waarover de Heer Jezus spreekt in vers 22 van Matthäus 20 is feitelijk ook niet wat anders dan dood en opstanding. Natuurlijk, er wordt heel moeilijk gedaan over deze uitspraak, over doop en wat het woord doop zou betekenen. De moeilijkheid ervan zit er maar in dat de term natuurlijk ontleend wordt aan andere zaken. Dat de term doop wordt gebruikt, en ik heb er geen twijfel over, dat het gewoon gaat om de doop zoals die in die dagen ook gepraktiseerd werd door Johannes en door de Heer Jezus zelf, dan wel door hun beide discipelen. De doop in water, namelijk gewoon. Niettemin, die term wordt hier gebruikt en toegepast op de Heer Jezus zelf. Het zal duidelijk zijn dat daarmee de betekenis van de doop ook inderdaad wordt toegepast op de Heer Jezus zelf. En aangezien de betekenis van de doop gewoon is die van doop en opstanding en dus die van wedergeboorte, vinden we hier dus fundamenteel dezelfde gedachte terug als in hoofdstuk 19 vers 28. Men zou met de Heer zijn koninkrijk willen binnengaan en met hem zitten op tronen. Dan zei de Heer, ja, dan moet je wel met diezelfde doop gedoopt worden als waarmee ik gedoopt word. Maar let op het eufemistisch taalgebruik. Ik bedoel, er wordt doop gezegd, maar het gaat over dood en opstanding. Zie, toch bedekte termen. Nou goed. Maar dan was de vraag, kunt gij met die doop gedoopt worden waarmee ik gedoopt word? Of kunt gij de drinkbeker drinken die ik drinken zal? En bij drinkbeker zou men in de eerste plaats aan lijden moeten denken. De weg van lijden, weg zelfs in en wellicht door de dood heen. Want daar is de drinkbeker een beeld van. De drinkbeker uiteraard niet ontleend aan het avondmaal, want daar gaat het hier nog lang niet over. Nou ja, dat duurt nog een paar dagen. Maar daar gaat het niet over. Maar het is kennelijk de drinkbeker zoals die bekend is uit de Griekse... Is dat ook cultuur? Nou ga je Griekse cultuur vooruit. Waarbij de doodstraf aan misdadigers voltrokken werd op deze wijze. Men moest een beker giftige wijn drinken. En dat de Heer denkt aan de wijn van de avondmaalstafel. De wijn, namelijk het bloed, namelijk het leven van het nieuwe verbond. Dat is duidelijk. Maar hij verwijst hier natuurlijk naar het tegenovergestelde. Namelijk de giftige wijn, zoals die ook in die dagen in de Griekse wereld fundamenteel bekend was als middel tot executie. Nou, dat zou hem overkomen. En nog steeds, ik denk dat ook in het Nederlands dit nog steeds een redelijk vaste uitdrukking is. Een drinkbeker drinken wil zeggen dat men een weg van lijden te gaan heeft. Niettemin, die weg van lijden zou uitlopen op opstanding uit de dood, ongetwijfeld. Dat wordt in de drinkbeker zelf misschien niet uitgedrukt, maar wel in die andere drinkbeker die enige dagen later op dag van Pesach op de tafel zou staan en die door de Heer aan zijn discipelen zou worden aangereikt. En aan de andere kant, opstanding wordt natuurlijk wel degelijk uitgedrukt in de doop, namelijk het opstaan uit het water. Maar let op de bedekte termen die hier dan toch gebruikt worden voor de dood en opstanding van de Heer Jezus. Maar de Heer zegt, eigenlijk dus, als ik de retorische vragen omzet naar positieve gedachten, dan zegt de Heer eigenlijk, ja, je kan nog wel in mijn koninkrijk gezeten willen zijn, maar dan moet je me wel in dat koninkrijk volgen, of je dat kunt of wilt, dat is nog maar zeer de vraag. Kortom, dan moet je me wel volgen in de wedergeboorte. En dat werd tot de 12 discipelen feitelijk gezegd op de vraag van Petrus in Matthäus 19 vers 28. En hier precies hetzelfde. Eigenlijk is het ook precies dezelfde gedachte als die in Johannes 3, waar de Heer Jezus spreekt met Nicodemus, of andersom. Waar namelijk Nicodemus informeert naar de Messias en het koninkrijk en de Heer zegt gewoon, ja, dat koninkrijk ingaan of de koninkrijk zien, dat kan alleen als je eerst wedergeboren bent. Dus dat is in de wedergeboorte, dat ligt voorbij dood en opstanding. Dus precies dezelfde waarheid. Nou goed. De Heer stelt het dan vragenderwijs. Hier in dit vers. Kunt gij dat? Toen zeiden zij, wij kunnen. Een merkwaardige wijze. De Heer gaat er verder niet op in. Ik vraag me af of ze het begrepen hebben. Dat kan eigenlijk helemaal niet. Ik verwacht dat niet eigenlijk. Maar ze zeggen gewoon, wij kunnen. Nou goed. En dan zegt de Heer, mijn drinkbeker kunt gij wel drinken en met de doop waarmee ik gedoopt word, zult gij gedoopt worden. Dat kan dus ook. Zij zouden hem volgen dus in de wedergeboorte. Dat is een duidelijke zaak. Maar het zitten tot mijn rechter en tot mijn linkerhand staat bij mij niet te geven, maar die het bereid is van mijn vader. Of het zal gegeven worden aan degene die het bereid is van mijn vader. Dat is een eigenaardige uitspraak. Om nogal wat redenen. Want waarom zouden nou speciaal Petrus en Jacobus, of Jacobus en Johannes, zo'n bevoorrechte positie innemen onder de gelovigen in het algemeen en onder de discipelen in het bijzonder? En in de tweede plaats, van alle 12 was gezegd, zij zouden zitten op tronen, oordelende de 12 geslachten Israëls. Dus dan hebben ze toch al deel aan het koninkrijk van Christus en aan zijn heerlijkheid. En dat is toch de eerste betekenis van het zitten aan de rechterhand en aan de linkerhand van enzovoorts. Hè? Dat is wat het betekent. Het betekent de meest vooraanstaande positie ontvangen in het koninkrijk. Want dus ze zouden zitten op tronen, stond al in hoofdstuk 19. Dus waarom ontwijkt de Heer deze vraag nu? Hè? En een andere merkwaardigheid eraan is dat de Heer Jezus zegt, nou dat kan ik niet beslissen. Terwijl wij elders lezen dat diezelfde Heer zegt, de Vader heeft al het oordeel aan de Zoon gegeven. En dat zei hij ook ver voor zijn kruisiging in het Johannesevangelie. Zo van, het zou toch de Heer zelf zijn die dat zou bepalen. Maar er wordt hier iets in het midden gelaten. Of zij die positie zouden ontvangen of niet. Wat er gewoon gezegd wordt is, wacht dat maar af, dat komt. Maar dat staat nog te bezien. Maar het punt is natuurlijk dat er een dubbele bodem achter zit. En dat het directe antwoord weliswaar gegeven werd eigenlijk al in hoofdstuk 19... Wanneer gij mij gevolgd zult zijn, in de wedergeboorte, zult gij zitten op tronen. Ik kan niet missen. Maar hier gaat het niet zozeer, in de woorden van de Heer althans, niet meer zozeer om de persoon van Jacobus en Johannes, maar om heel andere zaken. Dat blijkt ook wel, want de volgende zin luidt, en als de 10 hoorden. Helaas verzwakt tot, en als de andere 10 dat hoorden. Dat vind ik leuk, want de vertalers zijn bang geweest, vermoed ik zo, dat wij zouden gevraagd hebben, welke 10? En dat is nou precies wat we hadden moeten vragen, welke 10? En toen hebben de vertalers ervan gemaakt, de andere 10, namelijk de andere 10 discipelen, ter onderscheiding van 2... Maar ik had het ook gewoon kunnen vragen, welke andere 10? En dan had ik nou het antwoord gegeven, de andere 10 stammen ter onderscheiding van de andere 2. Stammen. Wel te verstaan. Want ik houd het erop dat het daarover gaat hier. En dat deze zonen van Zebedeus samen, per slot zijn broers, samen staan voor de 2 stammen van Israël, bekend als het Joodse volk. Juda en het Joodse volk zou ongetwijfeld een vooraanstaande positie in het koninkrijk innemen, al was het maar omdat Juda natuurlijk het meest nauw verbonden is met de koning in het koninkrijk, die immers het hoofd is van de stam van Juda. Dan wel de levende stam van Juda, of gewoon de stamoudste van Juda, of de koning van Juda, of hoe dat maar heten mag. Juda dus, de Jood. Maar goed, als deze 2 discipelen via hun moeder, dat is ook leuk, want de vrouw als beeld van Israël lijkt me ook een duidelijke zaak, specifiek van het Jodendom. Ik ga er nou maar niet uitgebreid op in, hè. Maar of men een Jood is of niet, hangt nou eenmaal af van de moeder. Toch, het gaat over de moeder. De moeder is bepalend. Maar waar deze 2 discipelen, deze 2 zonen van Zebedeus, een type zijn van het Joodse volk, en waar vanuit het Joodse volk dan gevraagd wordt of zij inderdaad de meest vooraanstaande positie in het koninkrijk zullen innemen, zegt de Heer, nou, dat zou ik zo niet kunnen zeggen. En het is ook niet aan mij om dat nu te bepalen. En de aardigheid is dan, dat dan blijkt dat de andere 10 discipelen staan dan in de positie van de 10 stammen van Israël, dan ineens jaloers worden, want er staat, namen zij het zeer kwalijk van de 2 broeders. Let op dat er nog eens bij staat, 2 broeders. Ze horen bij elkaar, ze stellen 1 ding voor, namelijk gewoon het Joodse volk. Maar de aardigheid is natuurlijk dat die rivaliteit tussen Juda en Efraïm, dus tussen de 2 stammen, in de Bijbel een nogal belangrijke rol speelt. En hij wordt hier weer geïllustreerd. Het is diezelfde rivaliteit of jaloezie die ook in onze dagen, juist in bijzonder in onze bedeling, een belangrijke rol speelt. Alleen, ik durf het niet elke keer weer uitgebreid uit te leggen. Ik denk altijd, dat heb ik al zo vaak gedaan. Dus, maar ik noem het dan maar weer even, naar aanleiding van Romeinen 10 en eventueel Romeinen 11. Want daar wordt inderdaad gezegd dat het Joodse volk weliswaar ongelovig is. Maar dat dat volk van Juda, het Joodse volk, tot jaloersheid verwekt zal worden door een ander volk. En met name dan, kennelijk, door Efraïm. In de praktijk is het gewoon een gemeente, maar daar gaat het nou niet over. Maar met name dan door Efraïm. En het gaat dus om rivaliteit, jaloezie onderling, die ook inderdaad hier naar voren gebracht wordt. We vinden hem ook heel nadrukkelijk terug, zei het dan in typologie, in de gelijkenis van de verloren zoon. Want zo heet die gelijkenis. U weet wel, de verloren zoon was er met zijn erfenis en alles vandoor, kwam daarna toch terug. En toen was de zoon die nooit weg geweest was, jaloers. En die zoon die nooit weg geweest was, is, want dat staat er gewoon bij, daar in Lucas 15 geloof ik, is gewoon een beeld van de twee stammen van het Joodse volk. Dus de zoon die weg was, met erfenis en alles, is een beeld van de 10 stammen van Israël. Die terugkeren tot de vader en dat tot waarbij hij de jaloezie opwekte van de zoon die nooit weg geweest was. Een heel gemakkelijk verhaal. Maar goed, in onze dagen, zegt Paulus in de Romeinenbrief, zou het Joodse volk tot jaloersheid verwekt worden door Lo-Ami, door een heidensvolk, door een onverstandig volk, kortom, officieel, door Efraïm. Dat is waar het over gaat en we vinden het hier uitgedrukt in dat die twee voor zich, en via hun moeder dan, dat die twee voor zich een vooraanstaande positie vragen in het koninkrijk en de 10 worden woest. Zij namen het zeer kwalijk, staat er. Er wordt verder helemaal niet meer op ingegaan. Er wordt ook niet gezegd hoe dat dan was en hoe lang dat zo gebleven is of iets dergelijks. Maar het wordt wel even opgemerkt en daar gaat het dus gewoon om diezelfde rivaliteit die we eigenlijk de profeten door tot in het Nieuwe Testament vinden. En die in werkelijkheid natuurlijk tot in onze dagen bestaat en zelfs ongetwijfeld een belangrijke achtergrond is van politieke gebeurtenissen. Nee, niet alleen vandaag, maar ook in het verleden. De rivaliteit tussen de westerse christelijke wereld aan de ene kant en het judaïsme aan de andere kant. Je mag het alleen niet hardop zeggen, want je gaat de bak in als je het uitlegt. Dus ik leg het ook niet uit. Nee, dat mag je niet zeggen. Zeg maar. Nou goed, je weet waarschijnlijk niet waar ik het over heb. Nou, dan laat ik het maar zo. Dan kan er beter in het publiek met de bandrecorder aan niet uitgebreider over spreken. Maar het is nou eenmaal zo. De strijd tussen aan de ene kant Juda, de Joden dus, en aan de andere kant de zogeheten christelijke westerse wereld. In de praktijk is het gewoon de strijd tussen Juda en Efraïm en de onderlinge jaloezie. Dat is waar het over gaat. En daarnaast heb je de strijd met aan de ene kant deze christelijke westerse wereld en de Joodse wereld samen aan één kant en aan de andere kant de Arabische wereld, want dat is de strijd tussen Isaac en Ismaël. Moeilijker is het niet hoor. Ik heb het niet van Hilterman, maar misschien dat hij er wat aan heeft. He? Want zo zit dat gewoon, dat is onderlinge strijd. En vanuit het Arabisch standpunt zijn Joden en West-Europa één pot nat, zal ik maar zeggen. Dat hoort bij elkaar. Zo is het, wordt als één geheel beschouwd. Niettemin, wij weten beter, want in de praktijk staan de christenen tegenover de Joden en staan christelijke volken, voor zover dat bestaat, hoor, met een heel klein C'tje inmiddels nog maar. Maar christelijke volken die staan tegenover de Joden en andersom natuurlijk, Joden tegenover christenen. Precies hetzelfde verhaal. Maar goed, dat zijn dingen die zal ik nou maar weer buiten beschouwing laten. Maar wat hier gewoon in deze eenvoudige dingen, die niet wereldschokkend zijn en die niet belangrijk zijn geweest voor de discipelen zelf, nog voor de heilsgeschiedenis, maar ze worden wel vermeld. Wel, in dit kleine geschiedenisje wordt precies gesproken over dat wat in onze bedeling zo bepalend is, namelijk de vraag of het Joodse volk, de twee stammen van Israël, of die die vooraanstaande positie hebben ontvangen in het koninkrijk. En zeg nou niet, dat kan niet, want het koninkrijk is nog niet begonnen. Want dan zeg ik, het is wel begonnen. Het is nog niet geopenbaard, maar het is wel begonnen. En de vraag is nu, welke positie de twee stammen, welke positie het Joodse volk in onze bedeling inneemt. De vooraanstaande positie, de meest vooraanstaande positie, de rechter en linkerhand van de Heer. Het antwoord is uiteraard nee. Dat zal weliswaar zo wezen in de openbaring van het koninkrijk, maar in onze dagen van het verborgen koninkrijk niet. Zodat u nu ziet dat het een ingewikkeld probleem is, zullen de zonen van de Zebedeeërs ter linker en ter rechterhand van de Heer Jezus zitten. Zei de Heer, nou, het is niet aan mij om dat nou te bepalen. Want het zou wel wat ingewikkeld worden. Want in onze dagen zijn het niet de twee, maar zijn het de tien. Die de vooraanstaande positie innemen in het koninkrijk. En pas in de toekomst zal het de twee zijn. Niettemin, voor die twee die positie zullen innemen, ter rechter en ter linkerhand van de Heer, het meest vooraanstaande in het koninkrijk, zullen zij deze drinkbeker drinken en zullen zij met deze doop gedoopt worden. En nou praat ik eigenlijk gewoon over de grote verdrukking. Nou ja, ik kan nog wel het een en ander noemen, maar het is wel zo. Want inderdaad, het Joodse volk zal aan de heidenen overgeleverd worden en zal inderdaad ten onder gaan, zal sterven, lijden en sterven, om daarna herboren te worden. En dan heb ik het gewoon, eigenlijk gewoon over de Joodse staat. En dat is wat ook de tegenwoordige Joodse staat te wachten staat volgens de profetieën. Dus de ene kant van het verhaal. En de andere kant is natuurlijk dat de dood en opstanding van de Heer Jezus ten derde dagen model staat voor heel de geschiedenis van het Joodse volk in onze tegenwoordige bedeling. Want de staat als zodanig is gestorven, maar nou praat ik over de verwoesting van Jeruzalem enzovoorts aan het begin van onze bedeling. Maar diezelfde staat zal herboren worden, zal wedergeboren worden, na 2000 jaar. En dus op de derde dag, waarbij één dag is als 1000 jaren. Maar die kent u allemaal al, als het goed is. Die heb je toch? De dood en opstanding van Christus staat model voor wat het Joodse volk zal overkomen. Want niet alleen de geboorte van de Heer Jezus is een teken, maar zijn dood en opstanding is net zo goed een teken. Begrijp je me goed, het is een heilsfeit als zodanig, maar tegelijkertijd is het een teken van wat het Joodse volk zou overkomen. Het zou namelijk ook ten ondergaan, het zou sterven en opstaan ten derde dagen. En dat is de aardigheid van de term, ten derde dagen. Want als hij letterlijk genomen wordt met betrekking tot dagen van 24 uur, is hij van toepassing op de opstanding van Christus. En dus kwam ten derde dagen de verlossing tot stand. Maar hij wordt bij gelegenheid ook veel breder genomen als dagen van 1000 jaar. En dan komt de verlossing pas na 2 dagen van 1000 jaar. Die inmiddels bijna om zijn, maar ook dat zullen we inmiddels begrepen hebben zo langzamerhand. Maar dat is wel de gedachte in elk geval. Hoe dat ook zij, er wordt hier in het midden gelaten hoe de zaken ervoor staan. Maar wij weten wat er gebeurd is. En bovendien, we hebben gezien wat in de voorgaande pakweg 19 hoofdstukken allemaal uiteengezet is. Het zal langzamerhand duidelijk zijn dat daarin vele malen verwezen is naar ditzelfde verschijnsel. Namelijk de val van Juda, om zo te zeggen, en de herleving van Efraïm. Kortom, de ondergang van de Joodse staat en de verstrooiing van het Joodse volk als zodanig. En aan de andere kant de vaststelling van dat de beloofde zegeningen weliswaar naar Israël gaan, maar niet naar Juda, maar naar Efraïm. En dus toch naar Israël. Want dat is waar het over gaat. Goed. En vandaar die vermelding van de tien hier. Als de tien dat hoorden, namen zij het zeer kwalijk van de twee broeders. Want inderdaad, de gedachte is dat niet de twee, maar de tien de vooraanstaande positie in het koninkrijk zouden innemen. Althans in de tijd waarin dat koninkrijk verborgen zou zijn. Over die dagen spreekt de Heer trouwens vervolgens. Want er staat in vers 25. En als Jezus hen tot zich geroepen had, zei hij. Het leuke is dat ik nou niet weet of hij die 10 tot zich geroepen had of die 12. Als ik nou netjes lees, dan denk ik, nou, de 10 kennelijk. Het ging over die 2. Daarna de vermelding van, toen de 10 dat hoorde, namen zij het zeer kwalijk van de twee broeders. En als Jezus hen tot zich geroepen had, zei hij, nou tot wie? Het zal misschien tot allemaal geweest zijn, maar de nadruk ligt toch op die 10. Dat hij hier spreekt tot die 10. Dat blijkt ook uit de inhoud. Als Jezus ten tot zich geroepen had, zei hij: gij weet dat de oversten der volken heerschappij voeren over de volken, uiteraard. En namelijk de groten, dat zijn dus dezelfde als de oversten, de groten gebruiken macht, oftewel voeren heerschappij over de volken. Dat wil zeggen, degenen die groot zijn in de wereld, onder de volkeren, zijn degenen die macht uitoefenen over de wereld, over de volkeren. Waarna de Heer zegt: doch alzo zal het onder u niet zijn. Namelijk in de dagen waarin het koninkrijk er zou zijn. Maar kennelijk dan in de dagen waarin het koninkrijk nog verborgen is. Want daar gaat het kennelijk over. Er staat toch: al zo zal het onder u niet zijn. Maar zo wie onder u zou willen groot worden, die zij uw dienaar. Bekende gedachte die in vele nieuwtestamentische brieven naar voren gebracht wordt. Namelijk: als men groot wil zijn, kan dat wel, maar dan moet men dienen. Men zou een dienende taak vervullen, dienstwerk verrichten, want daarmee zou niet alleen de Heer gediend zijn, maar daardoor zou men inderdaad uiteindelijk verhoogd worden. Dus zo wie onder u zou willen groot zijn, die zij uw dienaar. En zo wie onder u zou willen de eerste zijn, die zij uw dienstknecht. Als je vooraan wil zitten, bijvoorbeeld de linker en de rechterhand van de Heer Jezus, dan kan dat wel, maar dan moet je met diezelfde doop gedoopt worden, dezelfde drinkbeker drinken, dezelfde weg gaan, de weg van dienstbaarheid, de weg van onderwerping enzovoorts. De weg van het dienen van God uiteraard, maar in het bijzonder ook het dienen van elkaar. Zo staat het er ook: zo wie onder u zal willen groot zijn, die zij uw dienaar. Het is een variant op wat de Heer Jezus uitgebreid uiteenzet en demonstreert in Johannes 13 is het, geloof ik. Ja, Johannes 13, de geschiedenis van de voetwassing in de opperzaal. Dat is een paar dagen hierna, hè? Binnen een week in ieder geval, vanaf deze gebeurtenissen. Waarbij de Heer zegt: gij noemt mij meester en heer. Hij zegt, dat is correct, dat ben ik ook. Maar aangezien een dienstknecht niet meerder is dan zijn heer, zullen jullie dezelfde dingen moeten doen als ik. En dus nederig dienstwerk vervullen. En dat is wat hier ook gezegd wordt. Dat is niet de situatie in het openbare koninkrijk zozeer, hoewel het te verdedigen valt hoor. Maar het is in elk geval de situatie in onze tegenwoordige bedeling. De dagen dus van het verborgen koninkrijk. Het is voor ons niks anders op. Er valt voor ons absoluut niet te heersen. Begrijp je me goed? Straks in de openbaring van het koninkrijk zal er een heerschappij uitgeoefend worden, zal een macht uitgeoefend worden, met name ook, niet alleen door ons, maar ook door Israël op aarde, gewoon over de volkeren. Het is een Israëlitisch wereldrijk, met Israël dus als het eerste onder de volken. En Israël zal heersen, dat is trouwens wat de naam ook betekent, de naam van Israël. Israël zal heersen met God, dat is bijna letterlijk de vertaling van de naam Israël. Maar niettemin, dat zal ook in een dienende functie gebeuren. Want hoe dan ook, door dat te doen, dient Israël God. En daarmee ook de volkeren enzovoort. Maar niettemin, wel degelijk in een heersende positie. Kortom, als deze woorden over wie onder u zou willen groot zijn, die zijn uw dienaar. Als deze woorden ooit van toepassing zijn, dan is het in onze bedeling. Want in onze bedeling wordt er niet geheerst door gelovigen. Paulus beklaagt zich bij de Korintiërs en zegt: was dat maar zo? Jullie doen alsof, maar was dat maar zo? Och, dat gij heerst het, enzovoort. Hè? Kortom, het is nu de tijd daarvoor nog niet. En als men zou willen delen in de heerlijkheid en heerschappij van Christus in de toekomst, dan kan dat, maar dan zou er nu gediend moeten worden. En dat is precies wat hier ook al staat. Dus het is eigenlijk gewoon gemeentelijke waarheid die hier genoemd wordt. En dan komt het overeen met die kwestie van die 2 en 10. Hè? Niet de 2, maar de 10 dus. Zo wie onder u zal willen de eerste zijn, die zij uw dienstknecht. En dan ook hier, net als in Johannes 13, stelt de Heer Jezus zichzelf tot voorbeeld. Dat is ook een thema natuurlijk, wat in alle nieuwtestamentische brieven een rol speelt. Want hij zegt: gelijk de Zoon des Mensen niet is gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. En daarmee zegt hij feitelijk dat dus de tijd van zijn openbare koninkrijk nog niet is aangebroken. En eigenlijk geeft hij daarmee ook antwoord op de vraag die de discipelen enige weken later stellen in Handelingen 1. Namelijk, zult gij in deze tijd uw koninkrijk aan Israël weder oprichten? Nou, je zegt, het is niet de tijd voor heerschappij. Het is niet de tijd waarin ik gekomen ben om gediend te worden, maar het is de tijd om te dienen. Want de Zoon des Mensen, die zal zijn ziel geven tot rantsoen voor velen, staat er. En dat is inderdaad de beschrijving van de situatie in onze dagen. Eén die overigens slecht begrepen wordt, maar ik ga er nog wel even op in. In de eerste plaats, de term Zoon des Mensen staat tegenover de term Zonen Davids, 3 versen verder. Matthäus 20 vers 31. Want Zoon des Mensen is letterlijk, zoals eerder ooit uitgebreid gezegd, de hoogste titel die een mens kan dragen. Hoger ook dan de titel Zoon van David. In de praktijk kan het niet, maar theoretisch wel. Want de gedachte is dat Zoon des Mensen gewoon betekent de Zoon van Adam. En dus de erfgenaam van Adam. En daarmee gaat het over degene die heerschappij zou hebben over alle volkeren de aarde, over heel de aardbodem, over het gedeelte des velds en over de vogel des hemels en de vissen de zee. Leuk, hè? En over, kortom, al de werken van Gods handen, want daarover zou Adam heersen. Zie Genesis 1 en daarna natuurlijk Psalm 8, dat is ook een aardige. En vervolgens hebben we er nog een paar van die schriftplaatsen zo. Maar ik laat ze maar buiten beschouwing. De Zoon des Mensen is dus gewoon de erfgenaam van Adam en daarmee ook in elk geval de koning over alle volkeren. En ik wijs er altijd op dat de Heer Jezus deze titel prefereert boven de titel Zoon van David. Want hoewel er waren die hem als zodanig, als Zoon van David aanspraken, en hoewel het ook terecht was, sprak de Heer over zichzelf als over de Zoon des Mensen. En hij claimde dus een titel die niet slechts in verband stond met Israël, maar hij claimde een titel die in verband staat met alle volkeren. Per slot is hij niet alleen de Messias Israëls, hij is de Messias van heel de mensheid. En zoals God niet alleen een God is der Joden, maar ook der Heidenen uit Romeinen 3 enzovoorts. Alleen, helaas ontgaat ons de grote betekenis van de uitdrukking Zoon des Mensen. In de eerste plaats omdat de term zo vaak gebruikt wordt, dan verslijt hij nogal wat. En in de tweede plaats omdat we niet beseffen dat het woord mens daar in die uitdrukking in het enkelvoud staat. Dat is echt waar. Des mensen wil zeggen van de mens, maar het is een enkelvoud, tweede naamval. Hallo, bent u daar nog? Niet anders had het moeten zijn Zoon der Mensen. Dan is het meervoud, tweede naamval. Zo van uit mensen voortgekomen. Maar Zoon des mens is gewoon Zoon van de mens. En de vraag welke mens, dat is makkelijk genoeg te beantwoorden. Adam namelijk. Wiens naam, naar het Grieks inderdaad, dikwijls vertaald wordt met anthropos. En dat betekent gewoon mens. Nou goed. Dus de technische kant van het verhaal. Maar de Zoon des Mensen, degene die dus inderdaad wel degelijk het koninkrijk zou hebben over alle volkeren der aarde, als gevolg van de uitspraken in Genesis 1, leuk hè, waarom ik geloof in een duizendjarig rijk van Christus over deze oude wereld en over deze volkeren, omdat het in Genesis 1 staat. Dat vind ik altijd het mooiste argument. Over Adam, de mens, die zou heersen over deze schepping namelijk. En als de wederkomst van Christus samenvalt met de jongste dag en de verschijning van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, dan wordt deze uitspraak over Adam dus lang, van lang zal zijn leven, wou ik zeggen, niet vervuld. Hè? Wordt nooit vervuld dan. Het is nooit gebeurd dan dat Adam of zijn erfgenaam geheerst heeft over alle volken der aarde, over het gedeelte des velds, of wat het maar wezen mag. De antichrist, of de duivel, is net zo ver nog wel gekomen, maar Christus niet. En dan geloof je toch zelf niet dat dat kan. Nee, de Zoon des Mensen is dus degene die zou doen wat Adam zou doen. Namelijk, hij zou als de laatste Adam vervullen wat over Adam gezegd was, namelijk dat hij zou heersen over de volken der aarde. En dat is wel degelijk heersen en macht uitoefenen, zoals in de voorgaande verse beschreven werd. Maar wat de Heer hier zegt is, de Zoon des Mensen is niet gekomen om gediend te worden. Hoewel per definitie de Zoon des Mensen gediend zou worden. Dat is wat de titel inhoudt. Hij zou heersen over en dus gediend worden door. Maar hier zegt hij, de Zoon des Mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. Het punt is gewoon dat het zover nog niet is. En dat het nog niet de tijd is van de openbaring van zijn koninkrijk. Voordat het zover is, zou hij dienen. Hij is gekomen om te dienen. Hoe dan? Wel door zijn ziel te geven tot rantsoen voor velen. Ook deze laatste uitspraak die heeft aan waarde verloren in de loop der tijd. Mede door ons clichématig gebruik van Bijbelse uitdrukkingen. Ja, dat leg ik een andere keer wel weer uit. Hè. Maar, want gewoonlijk wordt dan gedacht aan dat hij gestorven is aan het kruis voor onze zonden. Nou is dat laatste wel waar natuurlijk, maar de vraag is alleen of dat hier ook staat. Want je kunt dat er wel in willen leggen, maar het is maar de vraag of dat eigenlijk wel kan. En ik ben van mening dat het niet kan. Want ik ben van mening dat het hier niet eens gaat om zijn dood, om zijn lijden en sterven of iets dergelijks. Maar dat het gaat om zijn leven. Per slot, wat hier vertaald is met ziel, dat is gewoon leven. Een van de normale woorden voor leven. En, dat is, en wel praktisch leven, om zo te zeggen. En ik ben van mening dat dit een uitspraak is, niet over dat de Heer Jezus stierf voor de zonden der wereld, maar dat het een uitspraak is over het leven van de Heer Jezus voor de gelovigen. Nou, in de eerste plaats moet ik u dan zeggen dat wij deze beide waarheden zouden moeten kennen, los van dit schriftgedeelte. Kijk, als u wel de waarheid kent dat de Heer Jezus gestorven is voor de zonden der wereld, maar als u niet de waarheid kent dat de Heer Jezus nu leeft voor u en mij, en ten behoeve van u en mij, dus dat laatste niet kent en daar geen inhoud aan kunt geven, dan wordt het heel lastig om dat onderwerp aan te halen naar aanleiding van dit vers. Want dan word ik ervan beschuldigd om dit soort gedachten te ontlenen aan dit soort uitspraak. Zo van, hij geeft zijn ziel tot rantsoen voor velen, en Klein Arnold maakt daarvan dat hij nu leeft voor de gelovigen. En als u dan zegt, maar dat zie ik er niet staan, dan zeg ik, nee, ik ook niet. Dat zie ik er ook niet zozeer staan. Maar het punt is dat we die gedachte dat hij leeft voor ons, die geloven, en dus voor zijn gemeente, om zo te zeggen, dat we die gedachten niet zouden ontlenen aan dit vers, maar gewoon aan de uitgebreide beschouwingen daarover in de diverse nieuwtestamentische brieven. En voor de verandering en bij gelegenheid ook even uit Johannes 10, want dat vind ik altijd wel een mooie, maar daar krijg ik altijd dezelfde discussie over. Namelijk, waar staat dat de herder zijn leven stelt voor de schapen, en men leest er ook maar al te gemakkelijk in dat dus de herder sterft ter wille van de schapen. Dan heb ik dat eens nagevraagd aan een paar schapen, maar die zagen niet in waarom de herder zou sterven, want daarna zouden ze immers allen dwalen als schapen zonder herder. Ik bedoel, dat had net zo goed de huurling kunnen vluchten, want of nou de goede herder sterft of dat de huurling vlucht, in alle gevallen blijven de schapen zonder herder. Met andere woorden, ik geloof daar dus niet in dat de uitdrukking de herder stelt zijn leven voor de schapen, dat het betekent dat hij zou sterven. Het betekent dat hij zou leven en wel altijd. En dat hij juist door altijd te blijven leven, zijn leven volmaakt kon wijden aan de dienst van zijn schapen. Dat wil zeggen dat hij volmaakt voor zijn schapen en voor zijn kudde zou kunnen zorgen. Opdat hij degenen die hem gegeven waren niet zou verliezen. Dan zit ik 7 hoofdstukken verder in Johannes. Maar Johannes verandert nooit van onderwerp, dus dat kan makkelijk. Hè? Die hebben u toch tot zover? Dat betekent gewoon, hij leeft voor de schapen. Kan er niet missen. Nou goed, ik geloof dat het hier ook betekent, dit vers. En de enige goede argument, kijk, ik moet natuurlijk gewoon kiezen. Waar gaat het over? Stierf hij voor de zonde der wereld, voor zondaren, of leeft hij voor gelovigen? Ik kies voor het laatste, het belangrijkste argument wat ik heb, is dat er staat, de Zoon des Mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen, namelijk zijn ziel te geven tot rantsoen voor velen. Want los van wat ziel betekent, of los van wat rantsoen betekent, Er staat dat het was voor velen. En als het was voor de wereld, voor de zondaren, dan was het ongetwijfeld voor velen, want dat zijn er velen. Maar dan zou ik het toch wel leuk gevonden hebben als ze gewoon gestaan had voor allen, want dat is de normale uitdrukking. Maar nu er niet staat voor allen, maar voor velen, lees ik daar vanzelfsprekend een beperking in. En dus een heel volstrekt bijbelse beperking, namelijk dat hij weliswaar leed en stierf voor allen, maar dat hij leeft sindsdien, of werd opgewekt sindsdien, maar ik moet eigenlijk zeggen dat hij leeft sindsdien, niet voor allen, maar voor velen. Want hij stierf voor de wereld, voor zondaren, voor goddelozen, moet ik ze nog allemaal een keer noemen uit Romeinen 5, of zoekt u ze zelf op. Hij stierf voor goddelozen, voor onrechtvaardigen, voor zwakken, voor zondaren, voor vijanden, het staat allemaal achter elkaar, in een paar versen. Kortom, hij is voor ons gestorven toen wij nog zondaren waren. En dus stierf hij inderdaad voor iedereen. Ja, ik weet het, kerkscheuringen geweest hoor, over dit thema. Stierf hij voor de gelovigen, alleen voor de gelovigen of voor alle mensen. Nou, er zijn heel wat ingewikkelde constructies bedacht, de politieke wijze. Want dan moet dat zodanig geformuleerd worden dat iedereen er zich in kan vinden. Wat dan bij nader inzien toch weer niet het geval blijkt te zijn, zodat er weer kerkscheuringen ontstaan. U kent dat, zo is dat gegaan. Maar goed, dat is mijn afdeling, niet de kerkgeschiedenis. Zo gaat het, maar het is een eenvoudige waarheid. Hij stierf voor allen, maar daarmee zijn niet allen behouden. Dus het oude misverstand, ik zou bijna gezegd werd door de eeuw in de hand gewerkt wordt, maar dan klinkt het weer zo lelijk. Maar ik meen het wel, als je nooit verder komt dan van hij stierf voor onze zonde, hij stierf voor uw zonde enzovoorts, ja, dan heb je toch niet echt goed begrepen. En het is net of dat alles is wat hij voor ons gedaan heeft. Nou, gelukkig niet, want als hij voor ons gestorven zou zijn, dan zaten we nou zonder hem. Ik zie niet in hoe een mens dan behouden zou zijn. Want dat leert de Bijbel ook niet, dat wij behouden zijn geworden doordat de Heer Jezus onze zonde heeft weggedragen. Dat is namelijk niet zo. Dat hij onze zonde heeft weggedragen heeft tot gevolg, of dat hij de straf voor onze zonde gedragen heeft, heeft tot gevolg dat die straf ons niet aangerekend kan worden, dat wij niet veroordeeld kunnen worden meer voor onze zonden. Maar neem niet weg dat we sterfelijke mensen zijn en doodgaan wij toch en dan zijn we voor altijd verloren. Want dat is wat de dood is. Of dat is wat verlorenheid is. De dood. En of in alles niet voor onze zonde gestorven is, maakt in dat geval niks uit meer. Dat maakt nog wat uit. Zolang we hier nog leven, dat betekent dat God nu ons de zonde niet toerekent. Dat is ook zo. Weinig christenen weten dat. Vooral in deze omgeving trouwens. Ja, dat is zo. Maar het is echt waar, God rekent de zonde niet toe. Dat is omdat de Heer Jezus voor onze zonde gestorven is. Maar daarmee zijn we niet behouden. We zijn pas behouden door geloof in hem die Christus uit de dood heeft opgewekt. Of iets korter, we zijn behouden door de opstanding van Christus. We zijn wedergeboren tot een levende hoop, zei Petrus, door de opstanding van Christus. 1 Petrus 1 vers 3. En dat is niet door zijn dood, maar door zijn opstanding. Toen werden de mensen boos, die zeggen, je hebt het altijd maar over opstanding, je praat nooit over zijn dood. Die weten niet wat opstanding is, want opstanding is opstanding uit de dood. Er is niemand die kan opstaan uit de dood zonder er eerst in te gaan en zonder te sterven. Dat wil zeggen, sterven van de Heer Jezus is een noodzakelijke aangelegenheid, maar het brengt niet de overwinning of de verlossing. Dat komt pas daarna. En de Bijbelse gedachte is dat hij stierf voor allen, namelijk voor de wereld. Ik zat er vele malen in. Maar dat hij leeft, of gewoon opstond uit de dood, leeft voor de gelovigen. Zoals gewoon Johannes 3 vers 16 ook zegt. Ja, want het is echt heel eenvoudig, maar je leest er altijd overheen. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Wij werden altijd opgeroepen om onze eigen naam daarin te vullen, weet je wel. Ook spreekwoordelijk, hè? Kun je eigen naam invullen. Dat geldt voor iedereen dus. Al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, maar de zoon is de opgewekte. Opdat een ieder die in hem gelooft, en niet opdat een ieder, maar opdat een ieder die in hem gelooft, en niet opdat de wereld, maar opdat Een deel daarvan. En iedereen die hem gelooft niet verderven, maar eeuwig leven hebben. Met andere woorden, wat de Heer deed was, in beginsel, ten behoeve van de wereld, maar slechts degenen die in hem geloven, zullen deel krijgen aan dat eeuwig leven. Ze zullen dus niet verderven, maar eeuwig leven hebben. Nog moeilijker is het niet, maar je vindt dat op veel andere plaatsen in de Bijbel terug. Maar alleen al dit verschijnsel dat hier staat, dat hij is gekomen om zijn ziel te geven tot rantsoen voor velen, zou bij ons de vraag moeten oproepen, waarom staat er niet gewoon voor allen? Want anders dan komen we weer terecht bij, krijgen we weer ruimte voor de leer van uitverkiezing enzovoort. Komt hier allemaal vandaan, hè? Voor wie dan wel en voor wie niet, is dan de vraag. Voor wie is dit dan? Als het voor velen is, voor wie wel en wie niet dan, is dan de volgende vraag. Maar het antwoord is natuurlijk, het gaat hier over gelovigen. Het gaat hier niet over de dood van de Heer Jezus, want die was niet voor gelovigen, maar voor zondaren, vijanden, ongelovigen, goddelozen, hoe ze maar heten mogen. Maar het gaat hier om het leven van de Heer Jezus nu. Want hij is niet gekomen om gediend te worden. En dat gaat over een periode. Hij is niet gekomen om heerschappij uit te oefenen, vooralsnog. En dat gaat ook over een periode, maar hij is gekomen om te dienen. Dat gaat over een periode. En namelijk, hoezo dienen? Namelijk om zijn leven, en dus zijn actieve, praktische leven, en dat gaat dus over een periode, te stellen tot een rantsoen voor velen. In die periode, en die periode is in de praktijk gewoon onze tegenwoordige bedeling. Niet helemaal nauwkeurig gezegd, maar gewoon de tijd van de verborgenheden van het koninkrijk. Want de gedachte is dat wij door de levende Heer, of gewoon door het leven van de opgewekte Heer en Meester, dat wij daardoor verlost zijn van de dienstbaarheid, slavernij, waaraan wij waren onderworpen. Maar nou zit ik met mijn gedachten al lang in het bijzonder in de Paulinische brieven, maar in ieder geval in de brieven van het Nieuwe Testament. Want als de Heer niet leeft, maar wel voor onze zonde gestorven is, dan zal weliswaar van Gods kant ons de zonde niet toegerekend worden, zullen wij niet gestraft worden, maar sterfelijk zijn wij wel, en in afwachting van het moment van sterven zijn wij nog steeds gewoon van God afgescheiden, zijn we onderworpen aan het verderf, en dus verderven wij in plaats van eeuwig leven te hebben, en dus zijn we ook in ons leven, in onze praktische levenswandel, namelijk in de dingen die wij doen, gewoon onderworpen aan de heerschappij van de dood, het verderf, of hoe het maar heten mag, maar in het bijzonder ook de heerschappij van de zonde. Maar dat rantsoen wat hier genoemd wordt, is natuurlijk een, dat vind ik een aardig woord voor degene die de Bijbel willen vertalen in de omgangstaal, dat lukt ze nooit met dit woord, want dit begrip bestaat in onze maatschappij niet meer. Waar het over gaat is namelijk een losprijs, de prijs namelijk waarmee slaven worden vrijgekocht. Maar gezien we geen slaven hebben, dus ook niet vrijgekocht worden, kennen we het begrip sowieso niet. Maar dat is wat het woord betekent. Het gaat om de prijs die betaald wordt om slaven vrij te kopen uit hun slavernij. Begrijp je wel? En waarom zou dat gebeuren? Wel, opdat die slaven niet langer slaaf zouden zijn, maar in vrijheid zouden kunnen leven, handelen, werken, of zelfs in vrijheid en uit eigen keuze een andere heer zouden kunnen dienen. En dat is ook een Bijbels gegeven, ook uit het Oude Testament. U kent toch het verhaal van de slaaf die vrij wordt in het Sabbatjaar, geloof ik. En die dan ervoor kan kiezen. Ja, het Sabbatjaar. En die er dan voor kan kiezen om dan toch maar gewoon slaaf te blijven. Waarna hij met een priem door zijn oor aan de deur vastgeprikt wordt, dan wordt hem het oor doorboord, enzovoort. En kiest hij ervoor om vrijwillig toch zijn heer te blijven dienen. Dat kan. Maar het gaat om de verlossing van de slaaf dan toch. Opdat de slaaf in vrijheid iets zou kunnen doen, in plaats van dat het hem opgelegd wordt. En in feite is dat gewoon de overgang van het oude naar het nieuwe verbond. verlost worden uit de slavernij die verplicht was onder de wet, en dan toch daarna dezelfde Heer blijven dienen. Maar dan uit vrije wil. Dat kan wel, maar dan moet je eerst moet je verbonden worden met de deur, waarvan de Heer Jezus zei, dat ben ik, dus dat is makkelijk genoeg dan. Hè? Je moet verbonden worden met de levende Christus. En je oor moet doorboord worden. Dat is een uitbeelding van hoe men niet langer doof is, zoals dat onder de wet het geval is, maar dat men inderdaad het woord kan horen en zal horen van de Heer, zoals het onder het nieuwe verband der genade het geval is. Dat is een prachtige typologie. Maar waar het om gaat is dat dit niet maar gaat om dat de Heer stierf en op die wijze een prijs betaalde. Dat is trouwens toch een beetje moeilijk, want wat betaalde hij dan? Als je op dat moment sterft, wat betaalde hij dan? En aan wie? Daar is ook heel wat over gediscussieerd hoor. Aan wie werd die prijs dan betaald? Ik heb zelfs zwart op wit gelezen door van iemand wiens naam ik niet eens durf te noemen nu, van dat de Heer Jezus de losprijs betaald heeft aan de duivel. Dat kan ook moeilijk anders dan. Want als wij slaven waren van het verderven van de zonde en van de dood en wat het me wezen mag, en er wordt een prijs betaald om ons los te kopen, aan wie wordt die prijs dan betaald? En zwart op wit werd geschreven aan de duivel. Dan heeft hij mooi in ons verdiend, denk ik dan altijd maar. Maar dat geloof ik toch zelf niet. Zo zit het namelijk niet in elkaar. Want het punt is ook niet dat zijn dood een losprijs was of zo. Dat hij door zijn dood een losprijs betaalde. Dat is namelijk helemaal niet zo. Daar gaat het ook niet over. Dat rantsoen waarover het hier gaat, en die verlossing die daar dus aan verbonden is, heeft te maken met de levende Christus, die zich nu in onze dagen gewijd heeft aan de gemeente als zodanig, waardoor wij leden, dan moet ik nieuwtestamentische beelden gebruiken, waardoor wij leden geworden zijn van zijn lichaam, en waardoor hij het hoofd is van dat lichaam, dan heeft hij nog steeds zijn koninkrijk niet over Israël en over de volkeren, maar hij heeft zich gewijd aan die gemeente waarvan hij als hoofd fungeert en waarvoor hij de middelaar is tussen God en ons als gemeente. En de aardigheid is dat wij daardoor in staat zijn om de levende God te dienen, daar de verbinding tussen God en ons zondaren tot stand gebracht wordt en in stand gehouden wordt door de levende Christus. Die was een ingewikkelde manier om te zeggen dat hij onze hoge priester is. Want dat is wat die hoge priester voorstelt. Het is ook hetzelfde misverstand, sorry dat ik altijd op terugkom. Hetzelfde misverstand. Sommigen denken dat de Heer als hoge priesterlijk werk had te sterven aan het kruis. Dat kan nooit, want de Bijbel zegt dat hij toen geen hoge priester was. Op geen enkele wijze. En dat hij pas hoge priester geworden is bij zijn opstanding. En zijn opstanding was ook niet een hoge priesterlijk werk. Hij werd daardoor het hoge priester aangesteld. Sindsdien is zijn hoge priesterlijk werk begonnen. En het hoge priesterlijk werk van Christus bestaat daaruit dat hij het hoofd is van dienst, zeg ik altijd, van de dienst aan God onder het nieuwe verbond. En onze dienst aan de levende God kan er zijn omdat die loopt via de Heer Jezus Christus. En daartoe heeft hij zich beschikbaar gesteld. En daarmee vervult hij niet alleen een dienende functie ten aanzien van degene die hem gesteld heeft, God zelf dus, maar daarmee vervult hij ook een dienende functie aan ons, want het is door zijn positie in onze dagen en zelfs door zijn activiteit ook in de opbouw van u en mij en de opbouw van de gemeente als zodanig. Het is daardoor dat wij de levende God kunnen dienen en daardoor ook zullen wij als gevolg daarvan delen in zijn heerlijkheid en in zijn heerschappij straks in de toekomst. En daardoor zijn wij in de praktijk, want daar gaat het nou om, in de praktijk van ons dagelijks leven verlost van die dienstbaarheid waaraan we onderworpen waren, Hebreeën 2. Het is uiteraard te vinden in de inleiding tot de Hebreeën. Ik kan niet missen. Over die waarheid gaat het. Hij is onze rantsoen. Dat wil zeggen, hij is onze verlossing. Los geld, kan je ook nog zeggen. Maar het gaat erom dat hij ons in de praktijk van zijn leven nu verlost van de dienstbaarheid van het verderf, van de nutteloosheid, de ijdelheid, leegheid van ons natuurlijke menselijke bestaan. Het is een andere manier om te zeggen dat door de tegenwoordige positie van Christus wij bekwaam gemaakt zijn om de levende God te dienen. En dus in de praktijk verlost zijn van deze dienstbaarheid of ijdelheid waaraan wij onderworpen waren. En daarmee wordt dus in dit vers, zij het dan in het kort en cryptisch, dat wil zeggen bedekt natuurlijk, een beschrijving gegeven van onze tegenwoordige tijd in afwachting van de definitieve openbaring van zijn koninkrijk. En dat het bedekt staat, zo kort, cryptisch, ja, dat is nu eenmaal zo. Dat hoort ook trouwens bij de tijd waarin deze dingen gezegd worden. Want tenslotte zouden deze dingen pas uitgebreid geopenbaard worden na zijn opstanding. En in het bijzonder zelfs via de apostel Paulus. Maar zover is het nog niet. Dus voor zover de Heer spreekt over de tegenwoordige waarheid, doet hij dat inderdaad op zeer compacte wijze, op zeer bedekte wijze, of door te verwijzen naar bekende beelden, al of niet ontleend aan het Oude Testament. Dat is waar het over gaat. En dus, hij is de verlossing, de rantsoen, de losprijs, zo je wilt, voor ons. Voor degenen die geloven op dat wij hem zouden dienen. Niet de twee, maar de tien. Als dus denk je zover komt met de twee, dan wordt het een kwestie van heersen. Maar zolang het nog gaat over de tien, wordt het een kwestie van dienen. En onze dienst aan God gebeurt via deze middelarenborg van het nieuwe verbond. Rantsoen dus. Goed, dan laten we het bij, want het is hoog tijd voor de pauze. Waarna wij terechtkomen bij vers 29 van Matteüs 20. Waar staat, en als zij van Jericho uitgingen, is hem een grote schare gevolgd. En ziet twee blinden zittende aan de weg, als zij horen dat Jezus voorbij ging, riepen, zeggende, Heere, gij zonen Davids, ontferm u onzer. En de schare bestrafte hen, opdat zij zwijgen zouden, maar ze riepen te meer, zeggende, ontferm u onzer, Heere, gij zonen Davids. En Jezus stilstaande riep hen en zeide, wat wilt gij dat ik u doe? Ze zeiden tot hem, Heere, laat onze ogen geopend worden. En Jezus, innerlijk bewogen zijnde met barmhartigheid, raakte hun ogen aan en terstond werden hun ogen ziende. En zij volgden hem. En dat betekent dat ze meegingen de Olijfberg over naar Jeruzalem. Want daar gaat het volgende hoofdstuk dan vervolgens over. De zogeheten intocht in Jeruzalem. Hoe dat ook zij, er gebeurde nogal het een en ander op deze reis. Er zijn ook bepaalde delen die kennelijk worden weggelaten, die we in andere evangeliën wel terugvinden. Maar niettemin, dit is de laatste keer dat de Heer naar Jeruzalem reist, om vervolgens gevangen genomen en gekruist te worden. En daarbij ging hij inderdaad door Jericho en vervolgens door Bethanië, Betfage, kortom die plaatsen op de Olijfberg die een rol speelden vanwege Lazarus, Maria, Martha en vervolgens de plaats waar deze ezel gearresteerd werd. Hoe zeggen ze dit? Zoiets was het toch? Maar een ezel die gevangen werd vooruit. Geconfiskeerd, dat is het. Bedoel, ambtenaar geweest?
Ja, graag weten.
Ja. Die werd geconfiskeerd. Oorlog meegemaakt, begrijp ik. Ja, goed. Dan toen werden alle rijdieren geconfiskeerd, hè? Nou goed, dat even terzijde. Maar op die route was dat. Wij vinden dan hier de genezing van wat genoemd wordt de twee blinden van Jericho. Ik vind het altijd leuk omdat hetzelfde verhaal nog een paar keer in de Bijbel voorkomt. En het is altijd anders. Want bij een andere gelegenheid gaat het gewoon over een blinde. En met opzet zeg ik niet over één blinde. Want dat staat er ook weer niet. Maar gewoon een blinde. Hier blijken het er zelfs twee geweest te zijn. En bij weer een andere gelegenheid was het namelijk de blinde, namelijk Bartimeus. Daar heeft hij een naam. Dus dan is het een speciale. We vinden dat respectievelijk in Lucas 18 en Marcus 10. Eerst Lucas 18 dan maar even. Lucas 18 vanaf vers 35... Daar zijn wij op dezelfde route overigens. Daar hebben we trouwens ook het verhaal weer van de rijke jongeling, zoals we dat in Matteüs tegenkwamen. Daarna aankondiging van het lijden vanaf vers 31 van Lucas 18. En daarna, vanaf vers 35, de genezing van de blinde man van Jericho. En dat moet dus één van die twee geweest zijn. Kennelijk. Natuurlijk, er zijn mensen die zeggen, nou, in Lucas gaat het over de genezing van één blinde in Jericho. In Matthäus gaat het over de genezing van twee blinden in Jericho. Het zijn twee verschillende verhalen, dus totaal werden er drie genezen. Ja. Want dan let men op de verschillen. Ik doe dat niet, het gaat gewoon over dezelfde geschiedenis. Alleen de één verhaal, één geschiedenis vermeldt meer dan het andere. Maar hier gaat het in Lucas 18, over het geschieden als hij bij Jericho kwam, dat een zeker blinde aan de weg zat, bedelende. En deze horende de scharen voorbij gaan, vraagde wat dat waren. En dan zegt men, kijk, dat is wat anders, want in Matthäus gingen ze de stad uit en hier gaan ze de stad in. Dus is het wat anders. Ik zelf heb daar helemaal geen problemen mee, want ik kan me voorstellen dat bij het ingaan van de stad deze blinde langs de weg zat en dat hij pas bij het uitgaan van de stad de Heer Jezus achterhaald had en genezen werd. Ik heb er niet de minste problemen mee. En dat gebeurt dus de hele geschiedenis terwijl de Heer Jezus door Jericho heen trekt. Dat is makkelijk genoeg. Kom je nog voorbij die olijfboom, weet je wel, met die belastingambtenaren in de boom. En goed. Maar dat een vijgenboom. Was het een vijgenboom? Een vijgenboom, ja. Natuurlijk, ja. Goed. Maar hier staat het geschieden als hij bij Jericho kwam, dat een zeker blinde aan de weg zat. Een zekere, dat wil zeggen dat zijn identiteit niet genoemd wordt, maar hij was wel bekend. Want dat is wat een zekere betekent. Wij in het Nederlands gebruiken die term ook wel, een zekere. En meestal vullen we dan meteen een naam in. Een zekere die en die. Zo van, we kennen zijn identiteit, we weten hoe hij heet. Maar wat voor een figuur het eigenlijk was, dat weten we niet, want we kennen hem niet nader. Maar niettemin bij sommigen bekend. En dat is wat de term betekent. Bij sommigen is dus de identiteit van de man zeker. Vandaar dat we bij de andere gelegenheid gewoon lezen over Bartimeus. Maar goed, een zeker blinde man aan de weg bedelende en deze horende de scharen voorbij gaan vragen wat het was enzovoorts. En ook hier vraagt de Heer Jezus in vers 41, wat wilt gij dat ik u doen zal? En hij zei de Heer dat ik ziende mag worden. En Jezus zei tot hem, wat ziende, uw geloof heeft u behouden. En terstond werd hij ziende en volgde hem. God verheerlijkende. Nou, enzovoorts. En dat was ook onderweg naar Jeruzalem. Alleen, hier volgde nog de geschiedenis van Zacchaeus. Daarna de gelijkenis van de 10 ponden. En vervolgens vanaf vers 28 van hoofdstuk 19. Inderdaad, de zogeheten intocht in Jeruzalem. Dus gewoon een en dezelfde route, hè. Via Jericho over de Olijfberg naar Jeruzalem toe. En hetzelfde vinden we in Marcus, hoofdstuk 10. En daar is het helemaal hetzelfde verhaal. De rijke jongeling eerst, daarna de aankondiging van het lijden, daarna de zonen van Zebedeus. Dat was in Matthäus. En dan vanaf vers 46 van Marcus 10. Zij kwamen te Jericho. En als hij en zijn discipelen en een grote schare van Jericho uitging, zat de zoon van Timaeus. En dus wordt hij genoemd Bartimaeus, maar dat betekent gewoon de zoon van Timaeus. De blinde aan de weg bedelende. Kortom, hier is inderdaad zijn identiteit bekend. En vervolgens hetzelfde verhaal. De Heer wordt aangesproken als gij zoon Davids in alle gevallen. En in alle gevallen staat er, zoals hier in vers 51, wat wilt gij dat ik u doen zal? En de blinde zei, dat ik ziende mag worden. En dat gebeurt. Ga heen, uw geloof heeft u behouden en terstond werd hij ziende en volgde Jezus. Precies hetzelfde verhaal. Nou goed, en dan terug naar Matthäus 20. Daar gaat het over twee blinden. Dus Bartimeus was de bekende en de andere was kennelijk onbekend. Dat vind ik ook wel leuk. He? Want ik heb jarenlang gezegd, en ik heb nooit aan deze geschiedenis gedacht, ik heb al jarenlang gezegd, als je twee mannen tegenkomt, twee mensen, en ze hebben maar één naam, of althans één van de twee, heeft maar een naam, dan staat het altijd voor de gemeente, voor onze dagen. Zoals bijvoorbeeld de Emmausgangers. Twee mannen, maar één naam. Kleopas, geloof ik. Of Kleopas. En de andere heeft helemaal geen naam. Maar de aardigheid is dat onder die ene naam dan een tweeheid schuil gaat. En dat duidt altijd op eerstgeboorterecht. Namelijk gaat over één, maar hij telt voor twee. Kortom, het is er één, maar hij krijgt een dubbel deel. Het wijst altijd op eerstgeboorterecht. Ik heb altijd gezegd, het slaat op de gemeente. Dat zeg ik nu nog. Maar ik zeg het nou iets uitgebreider. Het heeft namelijk van alles van doen met weliswaar het eerstgeboorterecht van de gemeente. Maar het eerstgeboorterecht van de gemeente is niks anders dan het eerstgeboorterecht van Efraïm. En dus weer van de 10 stammen waaruit de gemeente geacht wordt te zijn voortgekomen. En dat is waar het hier in Matteüs 20 ook inderdaad over gaat. Twee mannen, ze tellen voor twee, spreekt over eerstgeboorterecht. En inderdaad, zij, het merkwaardige ervan is namelijk deze blinden, of van mijn part deze blinden uit de andere evangeliën, zij erkennen de Heer als de zoon van David en dus als de rechthebber op de troon van David. En de troon van David is in de eerste plaats die over Juda. En dat is weer zo omdat David natuurlijk zelf, laten we zeggen, stamoudste was. Ja, opperhoofd klinkt zo raar, hè. Maar goed, stamoudste was van de stam van Juda. En in de tweede plaats blijkt ook dat David de eerste 7 jaar van zijn koningschap slechts koning was over Juda. 7 jaar lang was hij koning over Juda in Hebron. Daarna nog 33 jaar over alle stammen van Israël. Vervolgens kwam Salomo aan de regering, maar na Salomo viel het verhaal weer uiteen en kwam de stam van Juda weer op zichzelf te staan. Al werd er dan het stammetje van Benjamin aan toegevoegd, maar het was Juda en de rest van Israël kwam onder leiding van een andere koning. Een uit het huis van Jozef, namelijk Jerobeam. Uit Efraïm dus, hè? Jozef, Efraïm enzovoorts. Kortom, de titel Zoon van David heeft in de eerste plaats te maken met Juda. Maar de aardigheid van dit verhaal is dat de Heer hier onderweg is naar Jeruzalem. Dat in het algemeen gedacht wordt dat hij wellicht zijn koninkrijk zou oprichten. Hij wordt daarna ook bejubeld als degene die komt in de naam des Heren enzovoort. En hij wordt beschouwd inderdaad als de koning van Israël en als de Messias. Ter gelegenheid van de zogeheten intocht in Jeruzalem enzovoort. Maar de aardigheid is dat hier voordat de Heer Jezus bij Jeruzalem komt, hij erkend wordt als de Messias en als de zoon van David door een bedelaar en niet in Jeruzalem, maar in Jericho. Heb je dat? Voordat hij bij Jeruzalem is. En als die blinde dan bovendien genezen wordt, dan gaat hij mee met de Heer Jezus. Dat wil zeggen, dat als we niks anders horen, dan gaan we ervan uit dat hij met hem meeging over de Olijfberg heen tot aan Jeruzalem. Want verder ging dat voorlopig niet. Maar heb je dat nog voordat de Heer in, bij Jeruzalem komt en bij de afgang des Olijfbergs enzovoort. En dus voordat de Heer Jezus tot koning wordt uitgeroepen, om zo te zeggen, is er iemand die hem als koning erkent en als zoon van David, dat is deze blinde. En dat is niet in Jeruzalem, maar in Jericho. Niet de stad op de berg, maar de stad in het dal. 300 meter, 300-400 meter, zoiets, beneden het zeeniveau. Afhankelijk van het zeeniveau natuurlijk. Maar zoiets toch? Want zo diep is Jericho geleefd. We kennen trouwens het verhaal uit de Bijbel, van de uit de gelijkenis van een barmhartige Samaritaan, de afgaande weg van Jeruzalem naar Jericho. En ik vergeet altijd die getallen, maar het loopt meer dan 1 kilometer naar beneden. Ik geloof veel meer trouwens. Hoe hoog is Jeruzalem? Wie weet het nog? Ja. Rond de 1000 meter? Nog hoger. Meer dan 1400 meter hoog, zoiets? Ja, ja ik geloof het direct, maar ik kan het niet onthouden, dat soort dingen. In ieder geval, Jericho ligt bijna 400 meter beneden de zeespiegel. Op het niveau van de Dode Zee eigenlijk, in het Jordaandal. Het is echt de afgaande weg. Halverwege de weg staat het bordje, sea level. Is geen zee te zien, maar er staat wel een bordje, sea level. Nou goed, dat even terzijde. Maar die twee steden hebben ook een bepaalde relatie tot elkaar. Als men normaal gesproken in de dagen van de Heer Jezus, althans vanuit het noorden naar Jeruzalem ging, u weet wel, dan gaat men niet door Samaria, maar eromheen. En dat betekent dat men Jeruzalem benadert vanaf de kant van het Jordaandal. En dus komt men eerst in Jericho en daarna, over de Olijfberg heen overigens, in Jeruzalem. Dat is de gang van zaken, zodat in de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan het slachtoffer inderdaad op de verkeerde route was. Dat wil zeggen, het is mij ook vaak overkomen, het is me wel eens overkomen in Duitsland vroeger. Ik zat wel op de goede weg, maar ik reed de verkeerde kant op. Weet je dat wel eens? Dat is een ellende hoor, hè? Je zit toch echt op de goede weg, maar waarom kun je de gezochte plaatsnamen nou niet op de wegwijzer vinden? Ja, omdat je aan de verkeerde kant van de wegwijzer staat, hè? Nou goed, laat maar zitten. Maar dat was dus wel de goede weg, maar de verkeerde route. Van Jeruzalem naar Jericho. Maar de aardigheid is dat Jericho in de schrift een uitgebreide typologische betekenis heeft. Die ga ik niet helemaal noemen, want dat is me veel te uitgebreid en dat doet er nou verder niet toe. In elk geval is Jericho een uitbeelding van de ongelovige Joodse staat. Dat in elk geval. En zeker in deze geschiedenis. Maar zoals dat nou eenmaal is, alles wat op Israël van toepassing is, is vervolgens veel breder van toepassing op de hele wereld, op de volk, op de schepping als zodanig enzovoorts. Dus daarom ga ik er maar nou maar niet verder op in. Maar om het dan maar eenvoudig te zeggen, Jericho is die stad die er eigenlijk niet had moeten zijn, maar er niettemin toch was. Dat weet u toch, hè? Ja, en dat is van onze, de wereld waarin we leven, is dat ook het geval. Die had er eigenlijk niet moeten zijn, maar die is er wel. U weet wel. Eerst verwoest. En daarna toch herbouwd. Het kostte nogal wat om het te herbouwen, maar het is wel gebeurd. Het is met deze wereld gebeurd. Maar het is met de Joodse staat ook gebeurd. Want hoe dat ook zij, in het verleden, in de dagen van de Assyrische en daarna de Babylonische ballingschap, en specifiek waar het over Jeruzalem gaat en dus over Juda, in de dagen van de Babylonische ballingschap werd Jeruzalem verwoest op grond van het ongeloof van het volk als zodanig en daarmee van de stad enzovoorts. Daarna kreeg weliswaar het volk toestemming om terug te keren en dus vanuit Babel terug te keren, eventueel naar Jeruzalem. En wat er gebeurd is, is dat weliswaar een Joodse staat toen weer is opgericht. Laten we zeggen in de dagen van Ezra, Nehemia, Zerubabel, hoe ze maar heten, Haggai, Zacharia, Malachi enzovoorts. Er is weliswaar een Joodse staat opgericht, maar niet op grond van geloof. Met andere woorden, het is wel gebeurd, maar het had eigenlijk niet mogen gebeuren. Begrijp je me goed? Een herstel, een herbouw van Jeruzalem was weliswaar in overeenstemming met de wil van God, maar dan toch op voorwaarde van geloof. Want hoe dan ook, het land was aan Israël gegeven, al veel eerder, op grond van geloof. En op grond van ongeloof werd het volk eruit gezet en werd Jeruzalem verwoest. Maar het kwam terug in hoge mate in ongeloof. Met andere woorden, de stad en de hele Joodse staat had feitelijk van Gods standpunt uit gezien geen recht van bestaan. Dat is natuurlijk ook trouwens precies de situatie zoals wij die in onze dagen kennen. Toch? Een Joodse staat, maar in ongeloof. Aan de ene kant geprofiteerd. Het kan niet ontkend worden dat de bedoeling van de Heer is dat Jeruzalem inderdaad de hoofdstad van de wereld zal zijn en dus herbouwd, hersteld zou moeten worden. En specifiek als Joodse en in het algemeen als Israëlitische hoofdstad. Maar het neemt niet weg dat dit Jeruzalem geen recht heeft van bestaan, omdat het per definitie ongelovig is. En zo was het ook met het Jeruzalem in de dagen van de Heer Jezus. Het heeft trouwens toen geleid tot de verwoesting van Jeruzalem. En het zal ook in onze dagen leiden tot, nou onze, maar goed, het zal ook in deze tijd leiden dan tot de verwoesting van Jeruzalem. Op precies dezelfde grond. Begrijp u? Er was een eind gekomen, er was een oordeel over de stad gekomen, niettemin werd het herbouwd. En dat is wat in Jericho specifiek wordt uitgebeeld. Het zou eigenlijk niet kunnen, maar het was er wel. En wat gebeurt er dus? De Heer Jezus onderweg naar Jeruzalem en typologisch gezien onderweg naar zijn koninkrijk passeert dus Jericho. Hij gaat erin, erdoor en er weer uit. En onderweg, want het is niet eens een halte, hij gaat er gewoon dwars doorheen. Onderweg wordt deze blinde genezen, dan wel worden deze twee blinden genezen. Dan wel onderweg trekt de Heer die figuur, Zacchaeus uit... Ik vind het zo'n prachtig verhaal. Hè? Het zondagsschoolverhaal weer uitsteken. Met liedjes en gebaren en al die dingen weer. Prachtig. Van Elbord enzovoort. Hè? Maar goed, Zacchaeus wordt uit de boom, de vijgenboom, ook eveneens een beeld van de Joodse staat. Zoals heel Jericho dat dan dus ook is. Enzovoort. Die wordt uit de boom geplukt enzovoort. En die gaat met hem naar zijn huis. En zoals ik eerder gezegd heb, Zacchaeus was één tollenaar. En de tollenaar is nou helemaal altijd in beeld van 10 stammen van Israël. Hoeren en tollenaar. Als het een vrouw is, is het een hoer. Als het een man is, is het een tollenaar. In beide gevallen in de betekenis van de ontrouwe. Maar niettemin, de Heer houdt het met hoeren en tollenaar als uitdrukking van dat inderdaad zijn zegeningen zouden gaan inderdaad naar dat ontrouwe volk. Namelijk Efraïm. En dat is wat deze geschiedenis uiteraard ook uitbeeldt. De Heer kwam weliswaar door Jericho, een beeld van de Joodse staat. Maar zoals bij Zacchaeus, de Heer zei, wat moet je eigenlijk in die boom? Kom daar eens uit, daar hoor je helemaal niet. Zo is het met de gelovigen als zodanig. Die horen niet thuis in een Joodse staat, integendeel. En het huis van de gelovigen van vandaag is niet het huis Israël, het huis Jeruzalem, of hoe je dat maar noemen moet in de Bijbelse termen. Maar het is het huis Efraïms, zeggen ze anders. Enzovoorts. En dat is wat hier kennelijk ook uitgedrukt wordt. De Heer passeert Jericho en zijn verschijning in Jericho komt overeen met zijn geboorte in Israël onder het Joodse volk. Enzovoorts. En zijn verdwijning uit Jericho komt overeen met, laten we zeggen, zijn opstanding in hemel. Misschien zijn dood, doet er ook niet zoveel toe. Maar zijn tocht door Jericho is in het algemene uitbeelding van zijn eerste komst. En die tocht breekt dan ook af. Dan loop ik natuurlijk op de dingen vooruit. Maar hier in Matthäus is het volgende verslag over de zogeheten intocht in Jeruzalem. Maar zoals u weet, ik moet elke keer zeggen zogeheten. Want heet wel zo, maar het was het niet. Op geen manier. Want deze tocht eindigde op de Olijfberg. Toen men Jeruzalem zag, hield het op. En de tocht eindigde niet in Jeruzalem. De tocht eindigde op de Olijfberg. En daar verder is het ook nooit gekomen. En vanuit die positie gaat de geschiedenis straks in de toekomst weer verder. Want daar is hij gebleven. Overdrachtelijk gesproken dan. Op de Olijfberg. Want natuurlijk ging de Heer daarna Jeruzalem in. En gingen zijn discipelen Jeruzalem in. Maar we lezen in de beschrijving dat de Heer daarna elke avond Jeruzalem weer verliet. En hij logeerde en verbleef niet in Jeruzalem. Hij verbleef, logeerde op de Olijfberg in het huis ongetwijfeld van Lazarus, Maria, Martha enzovoort. Betanië dus. En zo is het overdrachtelijk gesproken nu nog. En als de Heer ten hemelvaart en voor het laatst zich laat zien en daarbij tegelijkertijd een beeld geeft van zijn wederkomst op hemelvaartsdag namelijk, dan is dat inderdaad op de Olijfberg. En als de Heer in de toekomst opnieuw zich zal vertonen en de afgebroken zaak zal voortzetten, om zo te zeggen, dan zal dat beginnen op de Olijfberg. Nou goed. Dus, zij gingen door Jericho, dat is het verhaal. Waar hem een grote schare volgde, uitbeelding van gelovigen. En daar waren die twee blinden zittende aan de weg, langs de weg. En de Heer kwam dus min of meer daar langs. En deze blinden erkenden hem als de zoon van David en kregen daardoor deel aan zijn zegeningen. En als de Messias zou komen, zou hij immers dit soort tekenen doen. Namelijk blinden de ogen openen, oren openen enzovoorts. Lammen oprichten of zelfs de deuren van de gevangenis openen. Maar onder alle omstandigheden zijn die tekenen van precies hetzelfde. Namelijk zijn tekenen van hoe een volk wat in duisternis leefde en wandelde in Galië een groot licht zou zien. Groot licht zou zien. Dan worden de ogen geopend, zal ik maar zeggen. Nee, dat was Matthäus 4, geloof ik, ineens weer. Ontleend aan Jesaja 9. Maar zo kort na kerst kan ik dat toch rustig zeggen. Hè? Galilea der Heidenen. Galilea der Heidenen, zeg ik altijd. Want dat is wat het is, eigenlijk. Het is wat hier ook geïllustreerd wordt. Want wij, West-Europeanen wellicht, maar wij hebben in ieder geval deelgekregen aan degene die wij inderdaad erkennen als de zoon van David en als de koning der Joden enzovoort. Niettemin, hij is onze koning geworden en niet der Joden. Wij erkennen hem wel als de koning der Joden, als de zoon van David, maar in de praktijk is hij dat niet. Hij heeft die rechten wel. Maar in de praktijk is hij dat niet. In de praktijk is hij niet de koning der Joden, maar is hij koning uit Jozef. En dus uit Efraïm. Nou ja, goed. Ik tip het alleen maar aan nu, want we hebben dat al zo vaak besproken. En als hier gesproken wordt over ontferming, ontferm u onze, als het dus gaat over Rugama, want dat is wat het is, komen wij dus via deze term ontferm u onze terecht bij de profetie van Hosea en in het bijzonder de eerste twee hoofdstukken van Hosea. Waarbij Lo-Ami, Ami zou worden en waarbij Lo-Rugama, Rugama zou worden. Kortom, waarbij dat wat niet Gods volk was, eigenlijk, waarbij dat wat niet meer Gods volk was, alsnog Gods volk zou zijn en waarbij dat wat niet meer ontfermd werd, toch weer ontfermd zou worden. De Heer zou er zich over ontfermen. Begrijpt u wel? En dat zijn precies de dingen die later door Petrus en bijzonder ook door de apostel Paulus in hun brieven worden aangehaald, wanneer zij spreken over de tegenwoordige positie van de gemeente. Vervreemd van het burgerschap Israëls, maar niettemin nabijgebracht. Dat is precies waar het over gaat. Ontfermd geworden, Rugama geworden of Ami geworden, terwijl we dat eigenlijk niet waren. Nog mooier is natuurlijk dat het daarbij gaat om degene die blind is, die wordt ziende, terwijl aan de andere kant van het verhaal degene die ziende waren, toch blind bleken te zijn. Het thema wat op prachtige wijze, vind ik persoonlijk, uiteen wordt gezet in Johannes. Johannes 9, de geschiedenis van de blind geborene. Aan het eind van het verhaal ontstaat namelijk de discussie daar, lees het maar eens na, over wie er nou eigenlijk blind was of wie er nou eigenlijk blind is. Want de fariseeën blijven maar vragen stellen, die begrijpen niets. En ze blijven vragen stellen aan de blindgeborenen die dan zeggen, ja, wie is er nou eigenlijk blind? Was ik dat nou of zijn jullie dat nou? En dat is het aardige van het verhaal natuurlijk, want die fariseeën vertegenwoordigen het Joodse volk, maar de blindgeborene vertegenwoordigt Efraïm. Blind van geboorte af, altijd zo geweest, maar niettemin genezen geworden. En prompt kom je hem tegen in de tempel. Deel van de gemeente. Korte versie van het verhaal, maar het is echt prachtig en zelfs vermakelijk om het te lezen. Die dialogen die daarin staan, dat is schitterend, hè? Nou goed, maar dit hier heeft precies dezelfde betekenis. Ontferm u over ons, Heere, gij zonen Davids. En inderdaad, dat is wat gebeurt. Hoewel de scharen daar tegen protesteert, hoewel het niet voor de hand ligt, gebeurt het toch. En dan staat er in Jezus staande. Er heeft me van gemaakt stilstaande, zo van anders zouden wij denken dat de Heer eerst zat en toen ging staan. Ja, jammer hè, dat er nou weer bij staat. Want de verwijzing is uiteraard gewoon naar zijn opstanding. Staande. Natuurlijk, historisch, hij stopte. Oké. Maar het woord wat gebruikt wordt is gewoon staan. Jezus staande, beeld van zijn opstanding, riep hen, zijn krachtige stem, prediking van het evangelie, of hoe dat maar heten mag, het woord Gods, het evangelie van Christus, en zei, wat wilt gij dat ik doe? En zij zeiden tot hem, Heere, dat onze ogen geopend worden. Dat is de goede vraag als je tot de Heer komt. Opent gij mijn ogen. Open thou mine eyes. Willem Jones zei het altijd voor hij aan zijn toespraken begon. Las het voor uit Psalm. Ik weet niet meer welke Psalm. Nee, Psalm 119 geloof ik. Opent gij mijn ogen opdat ik mogen aanschouwen de wonderen van uw wet. De wonderen van uw woord. En ik geloof dat het daar dikwijls aan ontbreekt. Als mensen tegenwoordig tot geloof komen, komen ze wel tot de Heer. Maar verzuimen te vragen of de Heer ook hun ogen wil openen. En dan niet beginnen van, doet hij dat dan niet? Dan zeg ik, nou, dat weet ik niet. Zo te zien niet. Zo te zien niet. Leuk, hè? Maar goed. Daar ben ik niet altijd zeker van. Maar in elk geval is het zo dat dat de enige goede vraag is die je de Heer zou moeten stellen. Opent gij mijn ogen? Opent gij, doorboort gij mijn oren? Dat is de term uit weer een andere psalm, overigens. Maar dat is de Bijbelse gedachte. Want de bedoeling is dat wij die van nature blind en doof zijn, inderdaad opengesteld zouden worden voor het woord Gods, opdat we zouden zien vervolgens en daaruit wandelen. En dat is wat met deze blinde gebeurt. De ogen worden geopend, hij ziet, en wat doet hij? Leuk, hè? Hij had ineens geen geleide hond nodig meer. Hij had niemand nodig die hem leidde, niettemin, hij volgde de Heer. Soms denk ik, dat was hij altijd al gewend geweest om geleid te worden. Misschien valt dat mee, maar ik denk niet dat het een goede interpretatie is. De goede interpretatie is natuurlijk dat waar onze ogen geopend worden, zullen wij de Heer volgen. Uiteraard. En hem dienen die ons de ogen geopend heeft. En dat is wat historisch gebeurd is met Efraïm en wat meer specifiek natuurlijk en meer persoonlijk gebeurd is met ons, als het goed is. Want Jezus, innerlijk bewogen zijnde met barmhartigheid, raakte hun ogen aan en terstond werden hun ogen ziende en zij volgden hem. Dat wil zeggen, ze waren daarna in staat, deze blinden, om de Heer na te volgen. En daarmee ben ik precies bij hetzelfde thema als het tweede deel van vers 28. Namelijk, de Zoon des Mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en om zijn leven, zijn ziel te geven tot rantsoen voor velen. Want de gedachte is dat de Heer ons de ogen opent, opdat wij vervolgens zijn voorbeeld zouden volgen, zijn navolgers zouden zijn en dus inderdaad hem zouden dienen. Dat is waar het over gaat in de praktijk. Want hoe dan ook, onze dienst onder het Nieuwe Verbond wordt altijd geacht te zijn een navolger van Christus. Het navolgen van onze overste leidsman, of het wandelen in de voetstappen van de Heer Jezus, of hoe dat maar heten mag. Want dat is wat Christus nu voor ons doet. Hij is ons voorbeeld en hij geeft ons de mogelijkheid, de kracht, of hoe dat maar heten mag, om inderdaad hem na te volgen. Of zoals de Hebreeënbrief bij gelegenheid zegt, wij naderen tot hem, wij onderwerpen ons aan hem voor de troon der genade en hij geeft ons barmhartigheid. En wat staat hier? Er stond genade, barmhartigheid en hulp geeft hij ons dan te bekwame tijd. En wat staat hier? Jezus, innerlijk bewogen zijnde met barmhartigheid, raakte hun ogen aan en terstond werden hun ogen ziende en zij volgden hem. En dit is inderdaad ook in de praktijk de uitbeelding van hoe een mens in het algemeen verlost wordt van ook het oude verbond, wat immers een bedekking legt en wat een mens blind maakt of houdt enzovoorts. Hoe een mens verlost wordt van het oude verbond en inderdaad geplaatst wordt onder het nieuwe verbond om de Heer te volgen, namelijk om de Heer te dienen. Onderweg naar zijn heerlijkheid, want de volgende fase is natuurlijk dat als wij hem nawandelen nu, dan zullen we met hem delen in zijn heerschappij straks in de toekomst, wanneer hij echt in Jeruzalem zal verschijnen. Of gewoon wanneer de afgebroken intocht in Jeruzalem alsnog zal worden voortgezet. Maar dat is aan het eind van de 70ste week van Daniel. En daartoe gaan wij hem dus eerst tegemoet. Maar dat is een ander onderwerp en dat bewaren we dus weer voor de volgende keer. Trouwe Hemelse Vader, we zeggen u dank dat we ook vanavond uw woord mochten openen en mochten bepaald worden aan de ene kant bij deze geschiedenissen en aan de andere kant mogen bepaald worden bij die dingen die haast geschieden moeten. We danken u, Vader, dat we mogen leren verstaan hoe u onderweg naar uw koninkrijk inderdaad ons ook hebt opgenomen. En dat wij onderweg naar dat koninkrijk inderdaad u mogen navolgen. Dat we zouden deel hebben straks in die heerlijkheid die geopenbaard zal worden. Wij danken u, Vader, voor het voorrecht uw kinderen te mogen zijn. En verlost te mogen zijn van de duisternis van deze wereld. zodat wij mogen wandelen in het licht. En we danken u dat waar wij tot Christus gekomen zijn, Hij de bedekking heeft weggenomen. Daar waar wij tot de Heere bekeerd zijn, deze Heer deze bedekking heeft weggenomen. Opdat we inderdaad zouden aanschouwen de wonderen van uw woord, de wonderen uw wet. Wij danken u daarom, Vader, dat u ons op de hoogte gesteld hebt van die dingen die u beloofd had te zullen doen. Ons op de hoogte gesteld hebt van het werk wat u nu doet in onze dagen en ons inderdaad bekwaam hebt gemaakt om dienaren van het nieuwe verbond te zijn. En we danken u dat we zo onderweg mogen zijn naar de openbaring van uw heerlijkheid, de openbaring van uw koninkrijk binnen afzienbare tijd. We danken u daarom dat we ons mogen stellen onder uw woord, ons door u mogen laten onderwijzen, omdat we in de eerste plaats zouden verstaan wie hij is die wij kennen als zoon des mensen en als zoon van David. En aan de andere kant ook dat we zouden verstaan wie wij geworden zijn in hem. Wij danken u dan dat wij in Christus met u verzoend zijn. Kinderen Gods zijn geworden en onderweg mogen zijn naar onze aanstelling tot zoon in de toekomst. Wij bidden u dan, Vader, of u ons wil bewaren voor de duisternis van deze wereld. Of u uw kracht in onze zwakheid wil volbrengen. En dat door de rijkdom van uw genade. Wees u dan ook zo ons nabij, om Christus wil. Amen.